mijn lijf met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Welkom, leuk dat jullie luisteren naar de tweede aflevering alweer van de podcast Zeebenen. Ik, Joris Koornheef, samen met Eva de Boer, hier naast me.
Hallo.
Zijn de presentatoren. Eva, jij hebt opgeschreven, ik doe iets met water. Je hebt van water je vakgebied gemaakt. Wat kan we daarbij voorstellen?
Ja, ik doe van alles met water. En ik vind water fantastisch. Water is leven. Het is letterlijk echt wat we nodig hebben. Water is ook heel veel ellende eigenlijk. Heel veel overstromingen en droogte. Het is eigenlijk nooit genoeg. Of we hebben te veel water, of te weinig water, of te vies water. En vaak komt het ook nog een beetje altijd aan het einde. Dus we hebben het vaak eerst over geld of over stikstof. Niet zozeer over water. En daar mogen we best wel wat meer over praten.
Mogen iets meer over praten, net als over de Noordzee. Want dat is natuurlijk een thema wat wij als kern hebben van deze podcast Zeebenen. Wij nemen in deze podcast jullie mee aan de hand van verschillende verhalen aan gasten die we aan tafel hebben in de studio. Ik ben Joris Koornheef, ik mag mezelf burgemeester van jouw Noordzee noemen. Eva den Boer is lokale burgemeester. En vandaag hebben we als thema gekozen de onbekende Noordzee. Hennie Radstaak gaat ons meenemen met een geluidsfragment. Dat is nog een beetje een verrassing. Hij is redacteur bij BNN Vara van Vroege Vogels. We hebben ook een inzicht van Joep Zwijen. Hij werkt aan CO2-opslag in de ondergrond. Ben Stiefelhagen helpt ons een inkijkje geven in hoe je de Noordzee schoonduikt. Peter Groot-Kormelink met een muzikaal intermezzo als vast onderdeel van Stem van de Noordzee. En naast ons zit Yvonne Koldenhof van Marin. Wat doet Marin eigenlijk precies?
Leuke vraag, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging ook. Nou, Marin staat voor Maritime Research Instituut Nederland. Dus wij zijn een onderzoeksinstituut die onderzoek doet naar schepen en scheepvaart. Met als doel om schepen veiliger en duurzaam te maken, maar tegelijkertijd ook het duurzaam gebruik van de zee te stimuleren. En dat doen we door zowel heel veel onderzoek te doen naar individuele schepen, maar ook naar het gebruik van schepen te kijken. En dat is een beetje wat ik doe. Dus niet zozeer hoe kunnen we één schip veilig maken, maar hoe kunnen we de scheepvaart als geheel veilig maken en houden.
En waarom is dat nodig?
Omdat er heel veel verandert op de Noordzee. Dat heeft een effect op hoe schepen varen op de Noordzee of hoe het gedrag van schepen beïnvloed wordt. Dus ook de veiligheid van de scheepvaart heeft daar een impact op.
En waar doe jij onderzoek naar? Wat is jouw rol bij Marin?
Wij kijken samen met ons team dus naar wat de effecten zijn van verandering in de scheepvaart op de veiligheid van de scheepvaart. En dat doen we door heel veel data te analyseren over waar schepen nou precies gevaren hebben en hoe ze zich gedragen hebben. We hebben wat wiskundige modellen, maar net zo belangrijk is, we praten ook regelmatig met allerlei mensen die daadwerkelijk op zee varen, hoe ze situaties ervaren.
En waar liggen die risico's voor veiligheid?
Wij kijken echt naar nautische verkeersongevallen. Er kan natuurlijk aan boord ook nog van alles gebeuren, maar dat is niet waar Marin zich op focust. Het is echt op verkeersongevallen en wat je op schepen tegenkomt. Dus waar liggen die risico's? Die liggen echt in verkeersongevallen. Schepen kunnen in theorie tegen elkaar aanvaren, wat ook wel eens gebeurt. Maar belangrijker, ook in relatie met windparken, is denk ik dat het verschil met schepen en auto's bijvoorbeeld is. Als jouw auto motorproblemen heeft of dan langzaam gaat de vaart eruit en hopelijk kun je hem nog net op de vangrail zetten. Of niet op de vangrail, maar op de
vluchtstrook.
Ja. Maar staat hij uiteindelijk stil? Maar dat is niet wat met een schip gebeurt. Een schip blijft altijd in beweging, omdat het nou eenmaal in het water zit. Jullie hadden het net over het water. Maar het water is altijd in beweging. En je hebt altijd stroming, wind. Dus zo'n schip, ook al als hij bijvoorbeeld niet meer onder controle is, kan wel op drift raken. En dan vormen bijvoorbeeld onder andere die windturbines een issue.
En wat gebeurt er dan met zo'n schip als hij op drift raakt?
Nou, dan zou die dus in theorie tegen een turbine aan kunnen varen of tegen een ander vast object of hij kan ook aan de grond lopen of stranden. Maar met name bijvoorbeeld de verandering van het introduceren van die windturbines op zee, wat eerst vrije ruimte was, waar schepen dus gewoon mochten varen. Nu staan daar straks allemaal turbines. Die beperken die ruimte en maken het dus ook mogelijk dat een schip er tegen aanvaart.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn er een soort snelwegen op zee waar die schepen varen?
Ja, in wezen is er een soort mare libre, volgens mij heet dat. Dat schepen overal mogen varen, maar er zijn inderdaad vanuit de IMO, dus International Maritime Organization, zijn ook wel bepaalde regels die ertoe leiden dat er een soort snelwegen lijken te ontstaan, zeg maar. Om juist het scheepvaartverkeer enigszins te reguleren, zijn er plekken waar je wel en niet mag varen. En zo hebben ze bijvoorbeeld ook op de Noordzee, heb je echt duidelijk drie, nou, je zou het bijna snelwegen kunnen noemen, waarvan er twee echt bedoeld zijn ook voor tankers. Dus als jij een geladen tanker bent bijvoorbeeld, mag je niet de route dicht langs de kust kiezen, maar moet je hem verder weg kiezen om het risico van olievervuiling op de kust weer te reguleren. Dus dat
gaat dan het risico anders worden? Neemt dat toe?
Dat neemt in wezen in de basis toe, omdat je gewoon extra objecten plaatst waar je tegenaan kan varen. Dus dat is de grootste toename van risico. Er zijn nog meer risico's die we zien, maar daar moeten we ook echt nog wel meer onderzoek naar doen. Doordat je dus beperkte ruimte hebt voor schepen, hebben ze misschien dus ook beperkte ruimte voor het uitwijken van andere schepen. Al is daar misschien nog wel relatief ruimte voor, maar ook schepen moeten ook dealen met slecht weer. Hè? Als het heel hard waait of heel hoge golven, daar moeten ze op een of andere manier op kunnen anticiperen. En dat betekent dat ze af en toe juist eigenlijk niet de richting van de snelweg willen volgen, maar daarvan willen afwijken. Dat moet wel mogelijk blijven.
En is er dan iemand die dat dan begeleidt? Want het moet misschien een schip een andere route nemen. Is er een verkeerstoren voor de Noordzee?
Nou, wat dat betreft is de scheepvaart anders dan de luchtvaart, waar het echt heel gereguleerd is. Hè? Waar je echt, als je in een ander luchtruim komt, moet je je melden. En dan dat is in de zeevaart eigenlijk niet. Dus er is een kustwachtcentrum die alles monitort. Dus vanuit in Den Helder zit dat. Die bekijken de zee en die houden in principe alles in de gaten. Die geven ook adviezen aan schepen. Maar dat blijft een advies. Dus dat kan je in principe ook negeren. Dus bijvoorbeeld wat ze doen is, een paar jaar geleden heeft een containerschip heel veel containers verloren boven de Waddeneilanden. Nou, naar aanleiding daarvan hebben we ook onderzoek gedaan van, goh, hoe kwam dat nou? En het blijkt dus dat onder bepaalde golf- en windcondities die schepen dusdanig gaan bewegen dat de kans dat die containers er afvallen groter wordt. Dus nu wordt er vanuit de kustwacht, als er die condities zijn, een advies gegeven van, goh, neem niet die route, maar neem een andere route. Maar het blijft een advies. Dus dat is wel echt een verschil bijvoorbeeld met de luchtvaart, waar je echt echt aanwijzingen kan geven, blijft dit een advies.
Is dit, denk je, een maximum aan het aantal schepen op de Noordzee? Is het ooit echt te vol?
Oh, dat is een interessante vraag. Nou, ik weet wel dat uit de cijfers blijkt dat de Noordzee is echt een heel druk stuk zee. En dat lijkt misschien niet als je van het strand komt, maar als je het vergelijkt met andere gebieden, is het echt heel druk. En ook als je met kapiteins praat, dan zeggen ze, nou, dit is echt wel een gebied waar ik zelf ook bijvoorbeeld af en toe op de brug toch maar sta. Omdat het dus, ik zou niet durven zeggen wanneer het echt vol is. Maar wat we wel zien, dat door die ontwikkelingen van de dingen die op zee gebeuren, dus eerder voeren eigenlijk alleen de schepen en was de visserij aanwezig op zee. Nou, nu komen de windturbines erbij, er komt voedselvoorziening bij, er komt, nou, er hebben nog een heleboel dingen wat er allemaal bij komen. Waardoor je wel ziet dat er nog meer ook andere schepen op zee varen. Dus het wordt er eigenlijk nog drukker. En dat er eigenlijk ook, dat is misschien ook een risico, er zijn ook continu eigenlijk meer mensen aanwezig op zee. En dat is ook een verandering.
Want wat is dat voor risico?
Nou ja, als je op zee werkt aan windturbines of aan zeewierkweek of wat dan ook, dan heb je toch een ander risicoprofiel dan wanneer je het op het land doet.
Is er nog iemand of een internationale organisatie die zegt, oké, nu is het genoeg? Dit is het maximum wat de Noordzee aan kan qua scheepvaart?
Nee, op die manier niet. Eigenlijk is de zee echt een heel vrij gebied. Het is wel zo dat bijvoorbeeld vanuit IMO zijn er wel regels, als je die windparken wilt bouwen, dat je bepaalde internationale doorgaande routes moet je vrijhouden. Maar dat is ook ongeveer de definitie.
Dat is die afstemming, dus, ja, want anders stopt de ene scheepvaartroute, ja, en dan vaar je in een Duits windpark windgebied in. Dat is, ja, natuurlijk, ja, dus die internationale afstemming is essentieel.
Ja, en dat is ook wel waar we bij betrokken zijn, hoor. De landen maken het in principe allemaal voor zichzelf, de plannen. Maar ja, vanuit IMO stimuleren ze het wel om in ieder geval de doorgaande routes open te houden. En dat is natuurlijk ook wat landen zelf willen. Want die scheepvaartroutes hebben natuurlijk ook een economische impact. Als jouw land niet meer bereikbaar is, dan...
Dan zie ik bijna een file vormen.
Ja, nou zo erg is het gelukkig nog. Nee, zo erg. Dat valt allemaal wel mee.
Dat vaart nu nog wel door.
Het vaart allemaal wel door, ja. Maar het is meer dat je... Denk gewoon moet realiseren dat ze niet echt in file gaan varen. Maar schepen hebben gewoon meer ruimte nodig dan auto's bij wijze van spreken. En daar moet je...
Misschien nog een laatste vraag voor het beeldvorming. Hoe groot zijn die schepen nu waar we het nu over hebben? Ongeveer?
Nou, ja, die grootste schepen, die worden dus ook steeds groter. Dat is ook een van de ontwikkelingen die we zien. Want toen ik begon bij Marin... Bijna 20 jaar geleden zeg maar, ging het over de grootste containerschepen van 300 meter. Nou, die zijn ondertussen 400 meter. Dus dat zijn wel echt hele grote schepen. Dus schepen worden ook steeds groter.
Zo, steeds groter, steeds meer.
Ja.
Dankjewel Yvonne voor deze bijdrage.
Graag gedaan.
Wij hebben een heel mooi linkje met onze volgende spreker. Want Yvonne noemde al dat er een ongeluk was gebeurd met een containerschip, de MS Zoe. En we gaan nu in gesprek met Ben Stiefelhagen. Hij is van Duik de Noordzee Schoon. En hij kan ons meer vertellen over wat voor afval dat eigenlijk oplevert als er iets gebeurt met een schip op de Noordzee. Ben, hoe groot is het probleem van afval in de Noordzee eigenlijk?
Nou ja, dat is best groot. Er wordt natuurlijk al jarenlang wordt er gevist op de Noordzee. En er wordt vooral gevist bij wrakken. Omdat wrakken, ja, daar is een enorme aantrekkingskracht op vissen. Het is schuilplaatsen. Ze kunnen daar natuurlijk op een veilige manier opgroeien. Ze kunnen daar jagen. Zo'n wrak is helemaal begroeid. Vissers weten dat ook, dat daar veel vis zit. Die vissen daar strak omheen. Dan scheuren daar netten af. Die blijven dan hangen. Dat is spookvissen. Nou, ook sportvissers weten dat er veel vis zit. Dus er gaan ook sportvisboten heen. En dat zijn er duizenden sportvissers per jaar die met kleine of met grote boten naartoe komen. Die wrakken zijn vaak helemaal bedekt met vislijnen, met netten. En daar ligt ook nog afval tegenaan, wat er tegenaan spoelt. Omdat de meeste wrakken dwars op de stroming liggen.
En waarom is dat?
We hebben meer dan 10.000 wrakken op de Noordzee liggen. En dan zijn wrakken die liggen natuurlijk al eeuwen. En er zijn wrakken die zijn wat recenter, van recentere datum. Er zijn hele kleine wrakken bij, kleine visbootjes die gezonken zijn. Maar ook enorme oorlogsschepen van 130 meter die daar liggen. Die dus getorpedeerd zijn, op mijnen terecht zijn gekomen. Maar ook met aanvaringen in de mist bijvoorbeeld. Ja, en nogmaals, die netten liggen daar omdat er heel veel vis zit. En zo'n visser wil natuurlijk graag vis vangen. Die vis die denkt daar een veilige schuilplaats te hebben. Die visser gaat er strak omheen. Die netten scheuren af, zei ik al. En je hebt ook natuurlijk vissers. Dat is een staand wandnet. Dat wordt tegenwoordig iets minder gebruikt. Vooral deze vissers waren er heel actief mee. Die zetten er een staand wand. Een schutting van 1,5-2 meter hoog. Meestal 1,5 meter. Honderden meters lang. Die zetten ze om de wrak heen. En geen vis kan meer ontsnappen. Maar... Die netten die scheuren soms af. Die blijven haken aan wrakdelen. En die blijven nog jarenlang doorgaan met vissen. Nou, wij heten Duikse Noordzee Schoon. Dat zal wel duidelijk zijn. Wij duiken op wrakken. We duiken heel graag op wrakken. En we willen graag iets goeds doen met onze duiken. Dus iedere duik die wij maken, wordt de Noordzee schoner. Inmiddels hebben we er heel veel rommel afgehaald. En meer dan 100.000 kilo aan netten, aan lijnen, aan lood. En dan ook nog het afval wat er ligt.
Zo, de 100.000 kilo hoor ik. Hoe staat dat in relatie tot de hoeveelheid afval die er in de Noordzee is ongeveer? Zijn er schattingen van?
Nee, er zijn geen echt schattingen van. Wij zijn ook betrokken bij het opruimen van de MSC Zoe, een containerschip. En wat 5 jaar geleden 342 containers heeft verloren. Daarbij is 3,2 miljoen kilo aan goederen in het water terechtgekomen. Nou, heel veel is aangespoeld op de stranden, op Ameland, op Schiemerdekroog, op Vlieland. Maar ook heel veel niet. Er is nog 800.000 kilo ontbreekt er. Want ze hebben alles wat er uitgehaald is, hebben ze gewogen. En hebben ze ingeschat. 800.000 kilo ligt nog verspreid over de zandbodem. En een heel groot deel op de wrakken rond en boven de eilanden. Nou, daar duiken wij ieder jaar een aantal keren, een aantal weken, zijn we daar actief om daar heel veel rommel weg te halen. Big bags vol met plastic autootjes, met schoenen, met wasrekjes, met kinderspeelgoed. Dus ik kan ze gek niet bedenken.
En hoeveel duikers doen er dan mee met zo'n expeditie?
Wij zitten meestal met 17 of 18 duikers aan boord. Dat bepaalt de accommodatie van het schip. En die nemen wij dan mee. Dan zijn we meestal 8 of 9 dagen lang zitten wij op zee. Afhankelijk ook van het weer. Het weer is vaak bepalend natuurlijk, golfhoogte. En dan proberen we zoveel iedere dag 2 of 3 duiken te maken. En er zoveel mogelijk rommel uit te halen iedere duik.
En wat gebeurt er met dat afval?
Nou, dat afval brengen wij naar de wal. Wij fotograferen, wij monitoren het. Wij zoeken het al uit aan boord. Het gaat in big bags. Dan wordt het opgehaald door de Waddenvereniging. En die is helemaal betrokken. Dat heet de Clean Up XL, heet dat project. De Waddenvereniging die haalt het op en die probeert het allemaal te laten recyclen. En dus het gaat naar een verwerker toe. En die trekt het nog verder uit elkaar. En die kijkt wat nog bruikbaar is, wat bij wat hoort. En dan wordt het gerecycled, zoveel mogelijk.
En al die duikers, iedereen doet dat vrijwillig, toch?
Ja, iedereen doet het vrijwillig. We hebben allemaal hele goede duikers die al jarenlang duiken, allerlei diploma's hebben gehaald. En iedereen betaalt ook mee. Dat is wel heel bijzonder in ons project. Dus iedereen die mee wil duiken in dit project betaalt best een aardig bedrag mee om het schip te kunnen huren. De brandstofkosten, moet hem eten, drinken, er moet uitrusting aan boord. En wat iedere keer ook toch weer kleine deeltjes moeten weer gehuurd of vervangen worden. Dus iedereen, en we hebben een sponsor, een aantal sponsors. Dus de duikers betalen 1/3 van het totale bedrag. En de sponsor 2/3 van wat het totaal kost voor de expeditie.
Het klinkt eigenlijk een beetje wrang. Het klinkt als de duiker betaalt in plaats van de vervuiler betaalt.
Ik zal het nog sterker vertellen. Als wij dan die big bags op de wal zetten. En wat niet wordt opgehaald door de Waddenverenigingen. Want dat duiken we niet altijd. We duiken ook voor Zeeland. We duiken in het Engelse kanaal. Het Franse kanaal eigenlijk, aan de Franse kant. En er worden bij Stellendam bijvoorbeeld zetten wij big bags op de wal. Dan moeten wij betalen. We moeten de afvalinzamelaar betalen om het afval op te halen. Dat afval is niet voor ons, dat is van de vissers bijvoorbeeld. En wat ander afval wat er ligt. En wij betalen ervoor om het afval af te laten voeren.
Klinkt alsof er nog heel veel werk te verzetten is.
Ja, dat moet nog wel gedaan worden.
En wat is jullie volgende missie? Waar kijken jullie naar uit?
Onze volgende missie is, we gaan half juni zitten wij op de Bruine Bank. Dat is een beetje een ondiepte, een relatieve ondiepte, voor de kust zeg maar, van IJmuiden. Daar wordt een nieuw windpark wordt daar gemaakt. Je hebt daar Ver Zuid, wat ze daar bijvoorbeeld gaan bouwen. Nou, er liggen nu nog wrakken die bereikbaar zijn. Nou, daar kunnen we nu nog bij. Op het moment dat het windpark er staat, dan wordt er absoluut niet meer, mag er gedoken worden. Ook door ons niet. En dan blijft het liggen waar het ligt. Nou, dat kunststof, die plastic en die netten, die breken verder af in plastic deeltjes. De plastic soep, waar we het zo vaak over hebben natuurlijk. En dat microplastic, dat gaat natuurlijk door de zee heen. Dat wordt gegeten door vogels, door zeehonden, door bruinvissen. En misschien heb je de laatste periode, is een paar keer op het nieuws geweest. Steeds meer zeehonden raken verstrikt in stukken net die nog ronddrijven op zee. En dan denk ik, waar komt dat dan vandaan? Dat moeten vissers zijn die dat overboord gooien. Ik gooi het niet overboord. Ik heb geen netten. Wij halen het eruit. Dus ook wij duiken op de wrakken. Daar halen we allemaal rommel weg. En ook wat we op zee zien drijven aan plastic bakken, aan afval. Dan stoppen we, dan gaat er een boot overboord, een bijbootje. Of we proberen met haken, proberen dat spul aan boord te krijgen. Maar er zijn dit jaar, ik geloof wel 35 zeehonden. Die zijn bij Pieterburen binnengebracht. Zeehondencrash Pieterburen. Omdat ze verstreed waren in netten. En die proberen ze daar nog het leven te redden, die arme beesten. Dat is toch wel drang.
Ja, er is echt nog een hele lange weg te gaan eigenlijk.
Ja, dat klopt.
Dankjewel. En dan gaan we door naar de stem van de zee. En aan de telefoon is Peter Groot-Kormelink. We gaan even terug in de tijd. Namelijk in 1985 bracht de toen populaire band Splitsing hun debuutalbum Tijd Genoeg uit. En in juli van dat jaar werd het nummer Wind en Zeilen op single uitgebracht. Een nummer over de Noordzee. We praten erover met zanger Peter Groot-Kormelink. Van harte welkom.
Hallo.
Begrijp ik goed dat het eerst een ander nummer was?
Nou ja, het heeft een inspiratie gevonden in een liedje wat ik volgens mij het jaar daarvoor geschreven heb voor de gemeente Groningen, voor alle thuisblijvers die niet op vakantie gingen. En wat zou je doen deze zomer eigenlijk? Wat willen jullie doen? En er was een heel programma voor gemaakt. En ze hadden gevraagd of ik daar een liedje voor wil schrijven. En dat heb ik toen gedaan. Het heette Paspoort, open de grenzen van je eigen stad. En dat is een singeltje geweest. Daar hebben we verder niets mee gedaan. Maar op de ene manier blijft dat liedje gewoon. En de inhoud en de basis van het liedje bleef een beetje hangen.
Ja, dus het ging eerst over Groningen. En toen is een soort andere tekst opgekomen.
Ja, nou, er is een helemaal nieuwe tekst opgekomen. Ja, precies. Maar, zeg maar muzikaal gezien zeg maar een aantal ingrediënten uit dat liedje heb gebruikt om dit dezelfde te maken. Bijzonder feit is dat ik voelde mij niet helemaal top die dag dat ik het moest gaan zingen. En ik was een beetje snotterig en verkouden. Ik denk, ja, wat ga ik eraan doen? Toen ben ik naar het strand gereden, naar de Noordzee. En toen heb ik echt letterlijk mijn neus goed gespoeld met zout Noordzeewater. En dat is echt wel wat je terug hoort, denk ik, op dat liedje.
Mooi fragment. Dank Peter dat we dit met je mogen delen. Wat is de Noordzee precies voor je gaan betekenen na dit liedje?
Ja, een hele wereld gaat er over. Frits met name was een fan van dit liedje. En dat draaide hij vaak in de avondspits. Ik bedoel, dat is al zo bijzonder. En dat is toch een droom. Was echt een droom in die tijd voor een bandje. Om dan toch bij spits in de uitzending. En dan ook nog favoriete plaat te zijn. En ik toerde op dat moment, zat ik bij een rocktheatergroep werk en uitvoering. We toerden door Groningen met zomers in een tent. En dan waren wij het naprogramma met het bandje, het Versplitsing. En dat was leuk bezocht, maar ik werd toen op basis van dit liedje gevraagd voor een uitzending van Sail Amsterdam. Waar we toen opnames hebben gemaakt en ik in mijn schiffgroene shirtje in de touwen van een echte grote zeilboot hing. Dat liedje te zingen, ja, dat kwam zo ongelooflijk binnen dat we echt, de volgende dag was het gewoon die tent gewoon afgelaaien. Want ze stonden op de banken waar ze ook collectief doorheen gezakt zijn. Dus het was wel echt ongelooflijk wat dat allemaal heeft gedaan, zeg maar, binnen 24 uur. Onvoorstelbaar.
En heeft het jullie veel gebracht als band?
Ja, want toen gingen we spelen. En toen mochten we overal optreden. Toen kregen we platen, een contract wat dan verlengd werd. En we gingen op festivals spelen en op grote festivals spelen.
En nu 40 jaar later en het nummer wordt nog steeds gedraaid. Hoe is dat voor jou?
Ongelooflijk, hè? Niemand weet wie nog de nummer 1 was toen, maar dit liedje, als het zonnetje schijnt, komt dit liedje tevoorschijn. Dat is echt heel bijzonder, vind ik dat. Dus het is een evergreen, ook dat nog.
En prachtig ook dat er dus een beetje Noordzee in de sound zit, wat je ons ook inderdaad vertelde.
Ja, dat is puur toeval, moet ik zeggen. Maar het is een liedje om trots op te zijn, want ja, hoe lang? Het is 40 jaar geleden en 40 jaar lang komt hij al elke dag niet, maar toch elke week wel ergens voorbij op de radio of tv of achter als intro tune bij vakantieman programma's en dat soort dingen. Dus er is best wel heel veel gebeurd met het liedje. Dus echt iets om trots op te zijn.
Onze volgende gast behoeft misschien wat introductie. We gaan het namelijk hebben over CO2-opslag in de ondergrond. CO2 is nou eigenlijk ook een vorm van afval. Dus het past precies in de lijn van deze podcast. We gaan het hier even over hebben met Joep Zwijen van het project Aramis. Want zoals jullie misschien wel weten is Aramis één van de drie musketiers in het befaamde boek van de Franse schrijver Alexandre Dumas. Joep, weet jij eigenlijk waarom de drie musketiers zijn gekozen?
Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, CO2-opslag in de afgelopen jaren heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Omdat nou, voor de industrie het een goede optie is om snel relatief grote volumes CO2 uit de lucht te kunnen houden. En daar is kabinetsbeleid voor ontwikkeld en zijn projecten opgestart. En Porthos was de eerste in 2017. Porthos is opgericht of geïnitieerd door drie publieke partijen. ABN, Gasunie en de Port of Rotterdam. En zij hebben de naam Porthos gekozen. Niet alleen omdat dat een musketier is, maar ook omdat dat een acroniem is. Voor de Port of Rotterdam Transport Hub and Offshore Storage. En dat is eigenlijk de basis geweest, niet alleen voor de naam Porthos, maar ook voor de andere twee musketiers, zoals Athos. Wat een initiatief was om te kijken naar een transport- en opslagoplossing voor de CO2-volumes van Tata Steel. Maar dan is er inderdaad nog die derde musketier, Aramis, waar ik voor werk. En dat is geen acroniem, maar wel een heel interessant groot CCS-project in Nederland. Geïnitieerd door vier partijen, twee publiek en twee privaat. Dat zijn ABN en Gasunie en Shell en Total Energies. En wat we willen is een transportsysteem voor CO2-opslag op de Noordzee ontwikkelen. Met een hele lange pijpleiding vanuit Rotterdam naar uitgeproduceerde gasvelden. Met een grote capaciteit van 22 megaton per jaar. En wij verwachten vanaf 2028 met 7,5 megaton per jaar te starten. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen, Aramis zou daarmee drie keer het volume van Porthos uit de atmosfeer kunnen houden. En samen zouden ze ongeveer de helft van de industriële CO2-reductie die nog over is kunnen faciliteren. Dus dat zijn de drie musketiers, waarvan er nog twee inderdaad een CCS-project zijn. En het schijnt, ondanks dat ik het boek niet heb gelezen, dat er ook nog een vierde musketier is, D'Artagnan.
Ja.
En dat is de naam van een Frans CCS-project. Dat is wel interessant om te weten.
Oh, wel mooi dat internationale partijen ook aanhaken bij die naamgeving.
Zeker. En dat is voor mij een gelegenheid om een keer het boek te gaan lezen, denk ik.
Je noemde even de afkorting CCS. Dat is hetzelfde als CO2-opslag, toch?
Ja, het staat officieel voor Carbon Capture and Storage. Maar ik noem het meestal CO2-transport en opslag. Omdat dat de focus ook van Aramis is. Eigenlijk het transporteren van CO2 richting opslagvelden.
Ja, en je noemde al een paar volumes. 2,5 megaton bij Porthos. En een grote hoeveelheid meer bij Aramis. Maar waar moeten we daarbij voorstellen? Hoe groot is dat?
De CO2-reductie die Aramis bijvoorbeeld zou kunnen faciliteren. Als wij 7,5 megaton CO2 transporteren en laten opslaan. Dat is zo'n 5% van alle CO2 die in Nederland wordt uitgestoten. Dus dat is echt een significante bijdrage aan het halen van de doelen. Waarbij de klimaatdoelen, waarbij je natuurlijk ook nog het belang van het behoud van een gezonde industrie meeneemt. Dus dat zijn echt grote getallen, zou ik willen zeggen.
En hoe lang doe je daarover?
Nou, het is de bedoeling dat wij in 2025, als het goed is, een finaal investeringsbesluit nemen. En met het oog op een start van het transport en opslag vanaf 2028. Nou, zodat we ook voor ruim voor de klimaatdoelstellingen van 2030 gehaald moeten worden, ook echt die bijdrage aan die doelstellingen kunnen leveren.
En past dit dan in één leeg gasveld of hebben we er meer voor nodig?
Nee, er zijn natuurlijk heel veel lege of uitgeproduceerde gasvelden op de Noordzee. En voor Porthos wordt gebruik gemaakt van één gasveld voor de kust. Maar voor Aramis wordt aangesloten op verschillende opslagvelden van verschillende operators. En dat zijn bedrijven die nu de gasvelden opereren en het gas produceren. Zoals Total Energies of Shell of Neptune Energy.
En hoe pakken jullie dat aan? Want ik neem aan dat behoorlijk wat implicaties heeft voor aanleggen van infrastructuur of nieuwe platformen of pijpleidingen. Hoe nemen jullie daarmee de natuur mee in dat soort ontwikkelingen?
Ja, dat is een belangrijke vraag, want wij zijn van plan om voor het onshore gedeelte kunnen we gebruik maken van de capaciteit die Porthos al bouwt. Dus daar kan Aramis gebruik van maken. Maar voor de grote zeeleiding wordt een nieuwe pijpleiding aangelegd vanaf de Rotterdamse haven naar zee, meer dan 200 kilometer lang. En daar is het vergunningentraject voor gestart. Maar het werken met natuur, dat is wel een belangrijk uitgangspunt voor Aramis. En van groot belang om die impact te minimaliseren. Niet alleen om ook een vergunning te krijgen om de pijpleiding überhaupt te kunnen bouwen. Maar ook om wat extra's te kunnen doen en om de Noordzee-ecologie te kunnen helpen. En zo hebben wij met Stichting de Noordzee en met de Wageningen Universiteit ook een aantal opties onderzocht. Om te kijken hoe we de onderzeese pijpleiding en die platforms die gebouwd gaan worden zo natuurvriendelijk mogelijk kunnen bouwen. En daar is voorlopig in elk geval een potentieel aantal natuurinclusieve maatregelen uitgekomen. En dan kun je bij denken aan kunstmatige riffen of een vissenhotel. Of riffen op de waterbodem en natuurinclusieve matrassen. Dat zijn bijvoorbeeld matrassen die je over de pijpleiding legt op de zeebodem, zodat daar in elk geval de natuur weer een handje geholpen kan worden. En wat nu de status is dat wij met ons technische team kijken naar de haalbaarheid van die opties.
Heeft dat nog ruimtelijke consequenties qua aanleggen van die infrastructuur?
Ja, zeker. Dat is natuurlijk voor de aanleg hebben we een vergunningsaanvraag gedaan. En daarin wordt inderdaad beschreven van waar die pijpleiding zou moeten komen te liggen. En met alle drukte op de Noordzee is er natuurlijk wel een zoektocht geweest naar een zo ideaal mogelijke route. Maar die is in elk geval samen met de overheden en met het bevoegd gezag ook gevonden. Waarbij je zoveel mogelijk rekening houdt met natuur, met scheepvaart, met en andere gebruikers op de Noordzee.
Zie je dat ook als een soort ethische plicht om echt kansen te bieden voor de natuur?
Nou, ik denk dat als je zo'n groot project ontwikkelt, dat je inderdaad ook de verantwoordelijkheid hebt om dat zo goed mogelijk aan te leggen. Zeker als je in een gebied gaat werken wat natuurlijk heel veel functies kent. Maar een van de belangrijke functies is natuurlijk ook natuur. Dus ik vind dat wel een verantwoordelijkheid die op de initiatiefnemers van dergelijke projecten rust. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we dat graag willen.
Ja, een CCS of CO2-opslag wordt ook vaak genoemd als een soort transitietechnologie die we een tijdje nodig hebben, maar liever niet als soort endgame hebben. Hoe zien jullie dat? Hoe lang hebben we CCS nog nodig op de Noordzee?
Nou, wij bouwen in elk geval ons project en Porthos doet dat ook voor minimaal 15 jaar. En het is ook de bedoeling om dat alleen te doen voor CO2-emittenten die moeilijk te verduurzamen zijn. En daar ziet de overheid ook op toe. Maar ik denk in elk geval dat het verstandig is om deze infrastructuur wel aan te leggen. Om in de komende 10 tot 15 jaar in elk geval grote stappen te kunnen zetten. Om CO2 uit de atmosfeer te halen. En dat geeft dan ook partijen weer wat meer tijd om andere verduurzamingsopties te ontwikkelen.
Hartelijk dank. Super interessant. Eva, wie had ooit gedacht dat Dumas, zeg maar, uiteindelijk de naamgeving ging geven aan een project wat negatieve CO2-emissies zou halen? Had jij dat gedacht?
Nee, zeker niet. En ik vind het ook wel een mooie symboliek. Het is ook wel een soort avontuur. Volgens mij hadden die musketiers allemaal avonturen. En dit is ook wel weer een soort onbegonnen grond.
Nee, precies. Nee, ik denk dat Porthos is begonnen met bouwen. En wij hopen over een aantal jaren te gaan bouwen. Dus ik denk een hele mooie uitdaging voor de partijen die hier aan werken bij Aramis. Maar ook voor de overheid en voor alle partijen die erbij betrokken zijn.
Onze volgende gast, Henny Radstaak, redacteur bij BNNVARA bij het programma Vroege Vogels. En Henny, jij neemt altijd een fragment of een nieuwtje of een verrassing voor ons mee. Wat is het dit keer?
Nou, ik weet niet of dit een verrassing voor je is als ik zeg dat de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland is.
Ik wist wel dat de Noordzee het grootste oppervlakte had van Nederland. Maar het van land, maar ik wist het niet een groot natuurgebied.
Daar moet je het bekijken. Want we hebben het natuurlijk net gehad over die CO2-opslag op zee. Hè. De Noordzee is een rap tempo aan het veranderen. En die natuur, ja, die is echt wel in slechte staat. Er zijn rapporten genoeg over. Vorig jaar is daar de staat van de Noordzee over verschenen. Terwijl de bescherming van de Noordzee natuur juist van essentieel belang is voor, ja, voor ons. Ja, heel simpel, voor het creëren van een gezonde leefomgeving. Ja, we gaan dat natuurgebied steeds meer exploiteren. Daar maak ik me een beetje zorgen om. Er zijn al veel windmolenparken op zee. Prima, hè? Transitie natuurlijk hartstikke goed. Er wordt steeds drukker op zee. Yvonne Koldoff van Marin, die zei het net ook al. Ja, maar hoe blijft die natuur van die Noordzee nou gewaarborgd? Wie gaat dat doen? En weten we wat de impact is van al die windmolenparken, die zonne-energie-eilanden, de CO2-opslag? Ja, we stoppen het afval eigenlijk gewoon in de grond, hè? Want ja, ik vind het, ja, het is, oh ja, daar hebben we nog niet eens gehad over dat afvalprobleem op zee. Die honderdduizenden kilo's die we dan uit zee gevist worden, waar duik de Noordzee schoon dan ook nog voor moet betalen om dat aan land te brengen. We gaan weer extra naar gas boren in de Noordzee. Hè? Dat behoort tot de plannen van in het coalitieakkoord van de partijen op dit moment. Het is natuurlijk heel gek als je dat vergelijkt met wat Rutte zei vlak na Parijs. Van ja, we gaan afbouwen fossiele energie. Ja. Dus we doen maar wat. Hè, de Noordzee, gasveld, opslag, energiebron. Waar blijft nou die natuur in dit hele verhaal? Politiek lijkt de Noordzee namelijk een rol te spelen in natuurbescherming. We zien die Noordzee als een bak met grauw water. De meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust van wat er allemaal onder die zeespiegel zich afspeelt. Hoe gaan we nou die natuur waarborgen? Dat is een beetje mijn vraag. He, nu hebben we 5% beschermd natuurgebied. Dat zou eigenlijk 15% of het liefst 30% moeten zijn. Nou, dat is nog niet eens een derde. Dus dat is toch wel het minste wat je zou moeten regelen. Maar wie gaat dat doen? En welke rechten heeft de natuur? Heeft de natuur wel rechten? Dus onlangs Nieuw-Zeeland. Er is een rivier die rechten heeft toegekend. De regering van Nieuw-Zeeland heeft de rivier dezelfde rechten toegekend als die het mens heeft. Zouden we dan met de Noordzee ook niet moeten doen? En zouden jullie dan niet als burgemeester, Joris, en als lokaal burgemeester, jij Eva, zouden jullie dat niet kunnen regelen?
Ja, wij zijn dan natuurlijk onderdeel van de trias politica. Dus dat is de wetgevende en de rechters. Ik vind het een mooi idee om natuur ook rechten te geven. Ja, waarom niet? En je schetst het al. We willen steeds meer op die Noordzee. Maar als je kijkt naar de kaarten van de Noordzee, dan begint die aardig vol te raken. Zelfs ook de dingen die we in de ondergrond doen, hebben ook implicaties op de bovengrond. Dus daar moet een goed plan op komen.
Precies.
Ja, en nou, ik vrees wel, als je kijkt naar de energietransitie, waar ik dan toevallig veel in werk, dat je wel alle opties nodig hebt om onze klimaatdoelstelling te hebben. En dat is precies waar het eigenlijk pijn doet. Dat je aan de ene kant die klimaatdoelstelling wil halen en aan de andere kant je lokale natuur op zo hoog mogelijk niveau en eigenlijk nog beter wil maken.
Je ruilt dan eigenlijk bijna de ene natuur voor de ander.
Ja, je eigenlijk ruil je klimaat voor lokale ecologie. En dat is een ontzettend moeilijk vraagstuk.
Is ook een dilemma, hè? Want wij zeggen natuurlijk allemaal op land wonend van, nou, die windmolens die willen wij niet in onze achtertuin. Zet die maar lekker op zee neer. Heeft niemand er last van. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar.
Er zijn andere partijen die daar last van hebben. En de natuur kan ook daardoor impact verwachten. Ja. Ik heb vandaag wel echt heel veel geleerd weer. Verschillende perspectieven zijn langsgekomen. Ik heb een mooi lied gehoord uit de jaren 80. Mijn eigen jeugd, wind en zeilen met een beetje windsurfen erbij. Prachtig. We hebben veiligheid op de Noordzee hebben we behandeld. Afval op de Noordzee. Hoe je met een deel van onze afval CO2-opslag in de ondergrond kan behalen. Heb jij nog dingen die je denkt, nou, die neem ik echt mee van vandaag?
Ik denk dat dit vooral een aflevering was met heel veel uitdagingen. Dus dat je ook wel een beetje pessimistisch kan weglopen. Maar ik vind rechten voor de natuur wel een hele mooie om toch, ja, eigenlijk als afsluiter. De Noordzee is ook echt wel een persoonlijkheid. En je moet denken in het hele systeem. En dat er ook heel veel kansen zijn. En daar gaan we met z'n allen aan werken.
Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En hopelijk luisteren jullie ook weer naar de volgende podcast.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Zeebenen is een Double Two productie in opdracht van Stichting Summerlab. In de redactie hebben ook Stichting Energiebeheer Nederland en Stichting de Noordzee. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Pirates. De presentatie was in handen van Even de Boer.
Hey.
En ikzelf, Joris Koorneef. Voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl.